Jaarlijks sterven in ons land ruim 1800 mensen door suïcide. Daar moeten we iets aan doen. Samen Minder Suïcide is een netwerk van meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor suïcidepreventie. Meer preventie en minder verdriet is het doel. In deze podcast brengen we initiatieven van Samen Minder Suïcide onder de aandacht.
Welkom bij dit drieluik over zelfmoordpreventie bij schulden. Mijn naam is Natja Jongman, lector en hoogleraar schuldenproblematiek. Een ambassadeur bij 113. In dit drieluik neem ik je mee in het belang van zelfmoordpreventie bij geldzorgen. In deze tweede aflevering ga ik in gesprek met Danny. Danny, welkom.
Welkom, ja. Leuk dat ik er ben.
Ja.
En dat ik de aandacht krijg daarvoor.
Want we hebben jou uitgenodigd omdat jij hebt in juni een poging gedaan tot zelfmoord. Voelde je heel wanhopig. Onder andere door geldzorgen. Die geldzorgen speelden daar een grote rol bij. Ja. Daar gaan we het ook over hebben zo. Je hebt niet van de een op de andere dag suïcidale gedachten. Als we helemaal beginnen bij het begin. Kan je eens vertellen, als zo eerste schulden ontstaan, wat heeft dat bij jou gedaan? Welke druk voelde je? En hoe verloopt dan zo'n proces? Hoe is het om in de schulden te komen en wat voel je dan?
Ja, dat is inderdaad een lang traject, want ik had dus mijn eigen bedrijf ook. En als je jezelf heel slecht voelde, dat deed ik de afgelopen half jaar, dan had ik ook geen kracht om overal achteraan te gaan. Want ik voelde me echt down en ik was juist meer weg uit de situatie. En als je dan de eerste brieven krijgt en ook met boetes erop. Er komt elke keer meer. Het bedrag wordt altijd groter, zeg maar. Nooit hetzelfde. Dus het wordt alleen maar meer. Het gaat slechter met het bedrijf, omdat het slecht met mij ging. En dan raakt het ook uiteindelijk privé. Schulden bij mensen, de belastingdienst. Dat loopt allemaal op. Dat doet heel veel. Ik wilde eigenlijk alleen maar weg uit de situatie. Dus uit huis. Dus ik ging veel naar de bioscoop. Om maar niet thuis te zijn. Want daar wist ik, daar kunnen eventueel deurwaarders komen. Ja.
En wat je eigenlijk schetst is, het ging niet goed met jou. Er ontstonden schulden. Een buitenstaander die geen weet heeft van wat schulden met mensen doen, denken dan misschien, dan blijf je dus thuis om geld te besparen. Wat jij schetst is wat we ook uit onderzoek weten, wat bij heel veel mensen speelt. Je gaat zoeken naar een manier om juist niet geconfronteerd te worden met dat wat je eigenlijk zoveel doet. Je bent naar buiten gegaan. Je hebt daarmee eigenlijk bijgedragen aan die oploop van die schulden, terwijl je er ook aan probeerde te ontkomen. In die fase waren er natuurlijk ook momenten dat er toch een deurwaarder voor de deur stond of een brief van een incassobureau op de mat viel. Wat deed dat mentaal met je, die problematiek die alleen maar groter werd?
Veel, want je probeert het natuurlijk wel op te lossen, hoe slecht je ook voelt. En de brieven zijn natuurlijk heel dreigend tegenwoordig. En als ze al komen, is het ook best dreigend. Hè? Er is eigenlijk geen oplossing mogelijk. Ze komen van één doel, geld halen. En je kan zeggen dat je je slecht voelt, bijvoorbeeld de Belastingdienst. Die hebben daar gewoon echt geen boodschap aan. Maar op dat moment kan je het ook niet betalen. Dus er komen steeds meer boetes bij. Of we moeten het in delen betalen. Dat doet heel veel. Ik sliep bijvoorbeeld helemaal niet meer. Ik was elke dag wakker. En ik was ook heel vaak gewoon echt weg. Om maar niet in de omgeving van thuis te zijn. Want ik had bijvoorbeeld ook met de huurbaas. Ik liep ook achter met de huur. En die liep ook elke keer om het pand. Dus ja, ik voelde me ook gewoon niet meer veilig thuis.
Nee. En dat is natuurlijk een hele grote impact. Hè? Dus je zegt, ik was veel van huis. Ik voelde me niet veilig thuis. Wat deed het nog meer met je?
Ik werd heel angstig, want en je bent heel erg met jezelf bezig. Dus je baalt ook elke keer van jezelf. Dus dan ga je naar de bioscoop of je ging iets kopen waar je even vrolijk van werd. En achteraf baal je, want denk je, ik moet die rekeningen betalen. Maar op dat moment denk je er niet aan en ben je gewoon weg. En ja, ik heb me heel erg angstig en ook alleen gevoeld.
Dus je kwam eigenlijk in een proces terecht. En dat, we hebben in de eerste aflevering ook met Renske Gielissen gesproken, hoofdonderzoek bij 113. Mm-hmm. Die beschreef ook dat we weten dat bij dit soort processen het één bij allemaal verschillende mensen vaak heel anders loopt. Maar dat een gemeenschappelijke deler vaak ook wel is dat mensen heel veel gaan piekeren. En dat is eigenlijk een beetje wat jij tussen de regels door ook zegt. Ja. Kan je eens iets meer vertellen over dat piekeren?
Hoe... Ja, ik had het vooral s'nachts. Ik sliep niet meer. Je denkt overal aan. Je weet gewoon, je moet dingen oplossen. Maar je voelt je zo slecht dat je daar gewoon geen kracht en energie voor hebt. Want het is ook een stap. Hè? Je moet bellen, je moet een mail sturen. En een mail sturen, dat ging nog wel met het bellen. Dat vond ik altijd wel een heel ding. Want die medewerkers zijn totaal niet met jou bezig. Het is allemaal alleen maar geld innen en heel bot allemaal tegenwoordig. En daar had ik s'nachts wel heel veel last van. Ik sliep gewoon niet meer. Dus je was alleen maar bezig, onbewust met... hoe komt er geld binnen? Wat moet ik eerst betalen? En het loopt natuurlijk allemaal op. Hè. Het was niet één ding, het waren verschillende dingen. Dus ja, iedereen trok ook aan je. Ja.
Er werd vanaf verschillende kanten aan jou getrokken. Je kwam in een soort maalstroom van piekeren terecht. Een maalstroom die je ook eigenlijk niet meer kon stoppen.
Nee, ik kreeg ook paniekmomenten. Ik ben een paar keer flauw gevallen. Allemaal. Mijn lichaam gaf eigenlijk wel aan dat het gewoon allemaal te veel was. Maar je luistert er niet naar.
Je luistert er niet naar. Kan je uitleggen, en misschien heb je daar ook geen antwoord op... en dat is ook helemaal goed, maar als je daar nou op terugkijkt... wat maakt dat in zo'n dynamiek de stap naar hulp dan blijkbaar toch ook te groot is? Want je bent alleen verder gegaan op dat pad wat eigenlijk al heel eenzaam was.
Ja.
Wat maakt dat je alleen op pad blijft op zo'n eenzaam pad... en wat maakt dat hulp vragen zo moeilijk is?
Schaamte. En ik heb niet heel veel familie om me heen. Dus dat vraag je ook niet snel om hulp. Maar het is vooral schaamte. Het is echt schaamte. Want je praat niet over geld met anderen. En dat doe je niet. Dus het is echt schaamte. Ja.
Ja.
En het is gewoon heel moeilijk om ook hulp te vragen bij instanties. Ja. Je hebt zoveel instanties, waar moet je dan godsnaam naartoe? Ik heb bijvoorbeeld de gemeente gebeld. Nou ja, die help je niet echt. Ja, die komen wel met een paar dingen, maar eigenlijk wuiven ze je ook weer weg, zeg maar. Dus ja, het is heel lastig.
Her en der heb je misschien wel wat geprobeerd, maar je zat eigenlijk niet in één keer op de goede plek. Doordat je je ook schaamde, zet je dan eigenlijk ook niet door, beschrijf je. Wat was bij jou een eerste moment... dat misschien uit het leven stappen ook in beeld kwam? Hoe werkte dat?
Ja, dat is heel raar, want ik was daar nooit mee bezig. Ik heb een paar keer die gedachten gehad. Toen ben ik ook naar de huisarts heen gegaan. Dat liep allemaal niet. Maar ik heb nooit plannen gehad om zelfmoord te plegen. Ik ben die dag opgestaan. Ik had een hele slechte dag. Ik ben toen gaan werken. Ik ben daarna naar een bioscoop heen geweest. Dat was ook een hele slechte film. En toen kwam ik thuis en toen heb ik het gedaan. En ondertussen was ik ook nog aan het appen, zeg maar, met mijn huurbaas. Want die wilde natuurlijk ook geld hebben van de woning. Dus die wilde mij eruit zetten. En alles bij elkaar. En ook de dagen ervoor, dat had ik ook al een paar brieven van de Belastingdienst... met een boete van 5.000. En dat allemaal bij elkaar. Ik heb er niet over nagedacht. Ik kwam thuis en ik deed het. En dat is ook wel heel angstig, ja.
Dat is heel angstig.
Ja.
Als je daar... op terugkijkt, want hey, jij zegt, dit was niet iets waar ik al heel lang mee rondliep. Terwijl de problemen die dit veroorzaakte, liep je al wel heel lang mee rond.
Ja, die liepen al zeker een half jaar. Dus ik was achteraf had ik veel eerder hulp moeten zoeken. En dan had ik ook niet zo in de schulden gezeten als nu.
Welke partijen hadden met jou het gesprek aan kunnen gaan?
Nou ja, de gemeente had ik een kwestie mee, de Belastingdienst, mensen ook. Die hadden wel meer het gesprek kunnen aangaan. En ook deurwaarders, maar dat waren allemaal verschillende uiteraard.
Maar wat jij eigenlijk zegt is, hè, daar waar mensen schulden hebben... zou het dus heel belangrijk zijn dat schuldeisers... deurwaarders, incassobureaus, zich realiseren dat het maar zo zou kunnen zijn... dat het niet reageren op brieven niet een teken is dat mensen het niet belangrijk vinden... maar dat het een teken is dat mensen eigenlijk niet weten wat ze zouden moeten doen. En bijvoorbeeld schuldeisers zouden nadrukkelijk een rol kunnen pakken... in het in gesprek gaan, hoe gaat het met jou, Hoe wanhopig ben je onder deze hele situatie? Hoe belangrijk is het dat er hulp komt?
Ja.
En dan is dat met name belangrijk omdat bij schuldenproblematiek schaamte ook zo'n grote rol speelt.
Ja, ik heb het bijvoorbeeld wel verteld bij de gemeente en ook uiteindelijk bij de Belastingdienst dat ik slecht in het vel zit en dat ik echt depressief ben. En die doen daar helemaal niks mee. En dan kom je nog meer alleen te staan. En denk je, ja, die rekening moet toch betaald worden, want dan komt weer een boete eroverheen. En dat vond ik wel heel moeilijk.
Ja. Dus daar ben jij heel helder in. Het zou heel belangrijk zijn, zeker als mensen signalen geven, ik zit niet goed in mijn vel, dat daar op gereageerd wordt, dat daar hulp wordt aangeboden, dat misschien in die periode ook een schuldeiser wel zegt, wij zijn schuldeiser, geen hulpverlener. Als het zo slecht met jou gaat, wat zou je ervan vinden om misschien dan toch eens contact op te nemen met 113? Misschien dat ze je ook wel ter plekke hadden kunnen doorverbinden. Als je nu terugkijkt op die situatie en stel naar deze podcast luisteren misschien ook wel mensen die zelf grote financiële zorgen hebben,
ja,
zich wanhopig voelen. Misschien dus net als jij nog geen suïcidale gedachten hebben of die misschien al wel hebben. Met de ervaring die je nu ook hebt, wat zou je hen op het hart willen drukken?
Ja, trek echt aan de bel en ga praten met mensen om je heen. Want er is wel hulp, alleen je moet het wel zelf ook vragen. En ik weet gewoon niet alle regels in Nederland. En het zijn zoveel regels. En ga echt het gesprek aan, ook met organisaties. Ja.
Je zegt dat met veel overtuiging. Jij hebt inmiddels hulp. Ja. Die hulp die wordt opgestart. Dat gaat ook nog steeds een beetje met horten en stoten. Dat is ook hoe we het in Nederland op dit moment, misschien moet je wel zeggen, helaas hebben ingericht. En tegelijkertijd zeg je, het gaat nu wel beter met mij dan in juni.
Ja, ik heb natuurlijk ook hulp gehad. Hè? En ik ga nog de therapie in. En ik heb heel veel geleerd van de mensen waar ik mee omging op dit moment. En dat is voor mij heel fijn geweest. En ik denk als ik dat eerder had, en ook dat ik zelf ging praten, want ik praatte zelf ook niet, niemand wist van om me heen dat ik schulden had, dan was het niet zo gelopen hoe het nu was. Nee.
We gaan zo ook naar een afronding van dit gesprek. Hè. Je hebt een aantal hele belangrijke dingen gezegd. Schuldenproblematiek trekt een enorme mentale wissel, leidde bij jou ook tot angsten, tot paniek.
Ja.
Je hebt het heel lang bij je gehouden. Het is dus belangrijk dat de omgeving alert is. Het is ook belangrijk dat als je zelf met schulden worstelt, dat je gaat praten. Dit is niet alleen een opdracht voor de omgeving.
Ja.
Het is ook een opdracht voor degene om wie dit gaat. En het is dus vooral belangrijk dat we ook de schaamte van schulden afhalen. Want als we de schaamte van schulden afhalen, dan worden ze misschien ook wel minder uitzichtloos.
Zeker, ja, er is heel veel schaamte. En ik merk nu dat ik zelf open ben, dat ik het ook van andere mensen hoor. Maar mensen moeten wel die stap durven te zetten. En dat merk je nu al als ik het gesprek aanga met mensen.
Ja. Kijk, we hebben natuurlijk eigenlijk in Nederland, ook in Duitsland, een raar taalgebied. Want in ons taalgebied is schulden hebben en schuldig zijn is zeker twee keer het woord schuld.
Ja.
In het Engels heb je debt en guilt. Dus we eigenlijk wat jij zegt is zelfmoordpreventie, is het doen wat 113 doet. Zelfmoordpreventie is misschien ook wel de maatschappelijke opdracht dat de schaamte van schulden eraf moet. Het mag geen taboe meer zijn en als het geen taboe meer is, dan komen mensen misschien ook wel niet in de situatie waar jij in terecht zat.
Zeker, ja.
Nou,
met je eens.
Dan gaan wij naast de inzet op zelfmoordpreventie, wat cruciaal is, alle partijen uitnodigen om daar invulling aan te geven. Kijken of we dat als tweede missie kunnen oppakken.
Dat zou heel mooi zijn.
Ja. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Ik wens jou heel veel sterkte.
Dank je wel.
Zet hem op. En,
ga ik doen. Komt goed.
Blijf ook je mooie werk van het ons allemaal meenemen in wat je beleefd hebt en het begrijpen wat daar belangrijk aan is, vooral voortzetten.
Ga ik zeker doen. Dank je wel.
Jij bedankt. Vond je deze aflevering interessant en wil je in jouw organisatie aan de slag met zelfmoordpreventie? Ga dan naar www.samenmindersuicide.nl/schulden. Daar is gratis trainingsmateriaal te downloaden waarmee je direct aan de slag kan.
Jaarlijks sterven in ons land ruim 1800 mensen door suïcide. Daar moeten we iets aan doen. Samen Minder Suïcide is een netwerk van meer dan 50 organisaties die zich inzetten voor suïcidepreventie. Meer preventie en minder verdriet is het doel. In deze podcast brengen we initiatieven van Samen Minder Suïcide onder de aandacht.